Oké, ik begin te lezen in Spreuken 14. Spreuken 14, vers 34. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Dit gaat over het principe dat als een land, een volk rechtvaardig is, dingen goed doet in ogen van de Heer, dan verhoogt dat een volk, dan levert dat een land zegen op. Is er veel zonde in een land, dan is dat een schandvlek en dan zal de Heer oordeel over moeten uitspreken en naar moeten handelen. Dat is een principe dat zie je door de hele wereldgeschiedenis heen. Daar hebben we de laatste jaren al vaak over gehad. Nu vanochtend heb ik iets wat ik jullie ook al eerder heb verteld, jaren geleden. Gaat het ook over dit principe. En dan hoop ik ook dat jullie duidelijk wordt dat als er al een gebied is geweest dat heeft geprofiteerd van het bewaren van het woord van God en daarna te handelen, dat het de landen zijn rondom de Noordzee. En daar is Nederland natuurlijk een prominent land van. Maar het is een heel duidelijk principe. Gerechtigheid verhoogt het volk. De zonde is een schandvlek de natie. Ik lees ook even Ezechiël 14. Ezechiël 14. Want er zijn veel versen om van dezelfde strekking, ook in Spreuken. Maar ik lees even Ezechiël 14. Ezechiël 14. Dit is overigens weer een onderwerp, er wordt een geschiedenisleraar in me wakker, dus ik kan die dagen over vullen. Ik moet nou in een hoop in drie kwartier iets samen te kunnen vatten. Ezechiël 14 vers 13. Mensenkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en zal hetzelfde den staf des broods breken en een honger daarin zenden, dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien. Dus als een land steeds tegen mij overtreedt, dan zullen er geen goede oogsten zijn, het klimaat zal tegen je zijn, et cetera, et cetera. Ik las vanochtend ook nog dat in de wet van Mozes, Deuteronomium 11 en 12, waar hij dat ook uitlegt aan het Joodse volk. Het gaat jullie goed als jullie goed doen, het gaat jullie slecht als jullie tegen mij zijn. Maar hoe kan je God bevallen? Hoe kan een land de Heer bevallen? Nou, als een land Gods woorden bewaart, door bijvoorbeeld een goede Bijbelvertaling te hebben en die niet te corromperen en hem toe te staan. Want de meeste landen op aarde eigenlijk, daar is men niet zo happig op de Bijbel. Het is vaak niet bij de wet verboden, maar liever heeft men niet dat ze een goede, echte Bijbel zien. Er zijn kerken in China bijvoorbeeld, maar de kerk in de Volksrepubliek China, die heeft een door de Chinese overheid voorgeschreven Bijbel waarin staat wat er van de overheid in mag staan. We hebben allemaal geleerd dat in de late middeleeuwen dat je als mens hier in het katholicisme geen Bijbel mocht hebben. Nou, je mocht van de katholieke kerk best wel een Oude Testament hebben. Dat noemden ze toen een Bijbel, een Oude Testament. En een paar explosieve passages uit het Oude Testament, die moesten maar weg worden gelaten. En dan mocht je voor de rest, als je kon lezen, maar rustig grasduinen wat je maar wilde. Maar de Heer bevalt het als een land Gods woorden bewaart. En dan ook nog als er een gemeente is die in een rechte leer navolgt. Dan is het helemaal mooi. Je kan de Heer bevallen als land als je zonde aanwijst. Dus als een land een rechtvaardig rechts- en wetsysteem heeft en dat ook naleeft en niet corrupt is. Ik kan vele verzen vinden, ook in Spreuken, waarin corrupte overheden wordt beloofd dat een land in elkaar zal storten als een overheid niet eerlijk is en zonde bestraft. Je kan God bevallen, het derde voorwaarde, als de Joden en ook de gemeente, we mogen er ook nog in mogen profiteren, niet wordt vervolgd door een land, door een overheid. Het is vandaag 10 maart. 10 maart 2024. Na bijna 80 jaar wordt vandaag het Holocaust Museum geopend in Amsterdam. Dat is een hele grote gebeurtenis. Het is nog maar een jaar of wat geleden dat het Holocaust Monument, het centrale monument in Amsterdam, werd geopend. Want mensen in Amsterdam hebben dat tientallen jaren weten tegen te houden. Niemand zat erop te wachten namelijk. Maar ja, men kon er niet omheen en vandaag komt het museum hier. En er is een enorme rel in het land. Want ja, ook de Israëlische president zal op bezoek komen. En er vinden veel mensen dat hij hier niet mag zijn. Omdat Israël nu in oorlog is tegen een systeem dat hen wil uitroeien. En je mag hier niet verdedigen natuurlijk in de ogen van de verblinde mensen. En notabene 200 moskeeën in Nederland, die hadden een brief gestuurd naar de overheid. dat die president hier niet mocht komen. Nou, in de overheid zitten veel oudere mensen, ook mensen die hebben doorgeleerd. En die weten van, dat is echt een godspe, dat is een jiddisch woord, dat betekent brutaliteit. Daar gaan we niet aan meewerken, idioot gedoe. Als er iemand daar hoort te zijn, is het de vertegenwoordiger van die mensen die notabene in de Tweede Wereldoorlog bijna zijn uitgewist. Als er een land is geweest, nogmaals, dat heeft geprofiteerd van de zegeningen van God, dan is het Nederland geweest, omdat hier al vanaf de 16e eeuw Joden niet actief werden vermoord, maar in relatieve vrijheid hun gang konden gaan. Mochten handel drijven, bestaan mochten opbouwen, werden niet in alle steden en dorpen even gelijkberechtigd, sommige steden helemaal niet trouwens, maar ze mochten hier leven. En dat feit alleen al, dat bevalt de Heer. En daar hebben wij hier veel punten gescoord waar we nog altijd van geprofiteerd hebben tot ons huidige dag aan toe. En toen ook de Tweede Wereldoorlog uitbarstte en van de 140.000 Joodse mensen in Nederland 105.000 werden vermoord. Dat was zo'n schok, omdat Nederland hier al eeuwen eigenlijk geen actieve oorlog meer op het land had gehad. Dat we eigenlijk, mijn hele leven is Nederland dat altijd aan het verwerken geweest. En je deed niet iets dat antisemitisch was. Maar er is een probleem met landen. We doen eerst nog een klein stukje Bijbelstudie voordat ik verder ga met preken. Ik ga naar Psalm 49. En houd het principe in je hoofd dat God landen beloont die rechtvaardig zijn en landen oordeelt die zondig zijn. Ik ga naar Psalm 49. Psalm 49, daar is hij. En ik lees even vers 12 tot en met 14. Lees de hele psalm maar een keer in de context in eigen tijd. 12 tot en met 14. Hun binnenste gedachte is, en jullie hier kennen deze verzen wel, gedachte van de mensen is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht, zij noemen de landen naar hun namen. Dus een mens heeft altijd door, als hij in een succesvolle samenleving woont, dat het er altijd zo zal zijn. Tuurlijk, wat wij doen is perfect, dit werkt, waarom zal dat ooit verdwijnen? Ja, Nederland op dit moment, het gaat hier zo ontzettend goed. Van de week nog gelezen dat onze economie is sinds 2000 verdubbeld. Dus wat kan daar tegenop? Dus iedereen is maar aan het nadenken over wat we allemaal willen afschaffen, omdat het ons nou niet bevalt. Maar er zijn ook een paar mensen die zeggen, ja, waar moeten we dan ons geld mee verdienen trouwens? Maar mensen denken dat altijd hun landen maar zullen bestaan. En noemen de landen naar hun namen. Hè, Frankrijk heette naar de Franken. Dat was een Germaanse stam die al voor het jaar 1000 al was geassimileerd in die Franstalige bevolking. Hè, dat was, en de Franken bestaan niet meer. 13. De mens nochtans, die in waarde is, de mens is waardevol voor God, blijft niet. Nee, een mens die leeft en die sterft. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Dus een mens zit vol van dwaasheid. Ze denken ook dat wat ze doen voor de eeuwigheid is, eeuwigheidswaarde heeft. En hun nakomelingen hebben een welbehagen in hun woorden. Dus mensen lezen vaak nog liever dingen op die mensen vroeger hebben gezegd, al is het nog soms zo idioot, dan dat ze iets willen lezen van de enige ware God die ons kan vertellen hoe dingen goed of slecht kunnen gaan. En het probleem is natuurlijk Psalm 10, dat is een heel kernachtig vers. Psalm 10 vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Als er gedachten zijn dat er geen God is. Dat is een mooie definitie van een atheïst. En dit is opgeschreven 3000 jaar geleden. Een godloos mens steekt zijn neus in de lucht, onderzoekt niks. Hij denkt dat er toch geen God is. Gisteren ontmoeten we ook zo'n meneer op straat in Enschede. We hadden gisteren zo'n straatpreekdag in Twente. En die begon tegen mij en een andere broeder hard te schreeuwen. En uiteindelijk konden we ons getuigenis geven en vertellen dat we ooit hadden doorgeleerd. Nou, dat maakte indruk op hem en toch zijn jullie christen geworden. En toen konden we hem iets vertellen over het evangelie en over Gods heilsplan met deze aarde en Gods geschiedenis met deze aarde. Nou, hij was zo verbluft dat hij een tijdje naar ons heeft staan luisteren, want dat had niemand hem ooit verteld. Maar dit is een mooi type van een mens die van alles en nog wat vindt, maar nooit een idee heeft gehad, wat wil een God eigenlijk van mij? En wat wil God met deze wereld? Een godloos mens onderzoekt niet. Psalm 118. Psalm 118. Vers 8. Het is beter tot de Heer toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Als er één wijsheid is in het mensenleven, is dat het wel. Het is beter dan op de Heer te letten, hè, tot hem toevlucht te nemen, dan op een mens te vertrouwen. Uiteindelijk verdwijnen wij allemaal. Nou, nog een grote waarheid als een koe. Jesaja 40. Jesaja 40, want het ging over natiën, over landen. En gerechtigheid verhoogt een land en zonde is een schandvlek voor een land. En als je leest in Jesaja 40, dan kun je zien wat God nou eigenlijk vindt van al die landen, met al die mensen, die op dit moment allemaal vinden dat Israël een vreselijk land is, waar iets tegen moet worden gedaan. Gisteren kreeg ik hier nog het 8 uur nieuws mee. Mijn echtgenote zat zich heel kwaad te maken, want in het nieuws werd gezegd, al dagenlang komt er geen voedseltruck meer de grens binnen van Gaza. De mensen verhongeren daar. En dan komt het leuk trouwens. Ze mogen ook geen Ramadan vieren. En Ramadan is toch vasten? Dat is een heel zwart grapje wat ik nou maak. Maar ondertussen lees ik een verslag vanochtend van een afgezant van de VN. En die zei, voor 7 oktober kwamen er elke dag 400 voedseltrucks binnen in Gaza. Op dit moment maar 100. Op dit moment. Dus komen er elke dag wel voedseltrucks binnen. Alleen het is beperkt. Er is een oorlog gaande. En geen van beide partijen wil verliezen. Hamas wil ook niet verliezen, dus die is gewoon, blijft hard vechten. En Israël die gaat dan echt niet meewerken om hun gelederen te versterken. Het Westen heeft de laatste jaren ook vele oorlogen gevoerd. Daar gaat het net zo. Maar goed, dat weten jullie wel. Wat vindt de Heer van volken en naties? Nou, Jesaja 40, vers 15. Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer. En als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Eilanden in de Bijbel wordt vaak bedoeld de landen, de natieën, de volken. Dus volken zijn voor hem als een druppel in een emmer water. Landen als China, Brazilië, die zullen zeggen, waarom staan wij niet in die Bijbel? Nou, jullie hebben nooit iets te maken gehad met Jezus Christus of met het Joodse volk. Jullie kunnen nu alleen bekeren tot het evangelie. Dus dan kom je niet in het boek omdat je niet interessant genoeg bent. Voor de Heer zijn jullie niet bijzonder genoeg. Zielen zijn bijzonder voor hem, want die wil hij graag gered hebben overigens. 17. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Dus alles wat de mensen, de aarde, volken van deze aarde, met al hun geschiedenisboeken allemaal bedenken en wat ze waardevol achten, voor de Heer is het vaak niks meer dan ijdelheid. Niets en ijdelheid. Dan kun je het daarmee doen. En de Heer bevalt, de mensen bevalt het er niet. Maar de Heer gebruikt de landen om zijn wil uit te voeren. Want dat gaan we nou niet opzoeken. Ik blader ondertussen in Jesaja 10. Jesaja 10. Maar straks in de grote verdrukking kun je lezen. Ik ga naar Jesaja 10 hoor. Maar in Openbaringen 17 vers 17. Dan kun je lezen over de 10 koningen onder de antichrist in de grote verdrukking. Die dan de antichristen vermoorden en denken dat ze dat uit zichzelf doen, maar het is de Heer die het hen in hun hart heeft gelegd. Nou, je kan ook lezen in Jesaja 10, vers 5 en 7. Wee de Assyriër die de hoede mijn torens is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Dus het Assyrische Rijk gebruikt de Heer om Israël te straffen voor een zonde die ze hebben begaan. En de Assyriërs denken dat ze het zelf hebben bedacht. Zo wordt ze gebruikt in het werk van de Heer. Mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Vers 7. Hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. In de context moet je 6 even meelezen, ik wil weer heel snel natuurlijk. De Assyriërs denken dat zij het zelf hebben bedacht, maar ze werken mee in het plan van de Heer. De Heer gebruikt de volken. Nog een voorbeeld, Jeremia 25. Jeremia 25. Jeremia 25 vers 12. Dat hele passage, vers 9 tot en met 14, gaat over het Babylonische Rijk dat als oordeel Israël moet straffen en hen in ballingschap moet voeren. En dan kun je lezen in vers 12. Maar het zal geschieden Als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heer, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgades over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Dus, ze zijn gebruikt om Israël te oordelen, maar het is wel Gods oogappel. Dus voor hun ongerechtigheid wordt het Babylonische Rijk dan geoordeeld, gestraft, en het wordt veroverd door het Perzische Rijk. Het verdwijnt. Het is voorbij. Landen, rijken, de geschiedenis, die bijvoorbeeld Gods volk, Israël, hebben aangevallen, antisemitisch zijn geweest, die zijn ingestort. Daar kun je legio voorbeelden van bedenken. In de 19e eeuw was het Britse Rijk het grootste rijk op aarde. De zon ging nooit onder in het Britse Rijk. Over de hele aarde had je namelijk koloniën van Engeland. Engeland bedroog het Joodse volk in de Eerste Wereldoorlog na de Balfour Declaration te hebben getekend. En tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog was het Britse Rijk eigenlijk voorbij. In de huidige geschiedschrijving kun je ook altijd lezen. Europese beschavingen en culturen die zijn door de Eerste en Tweede Wereldoorlog eigenlijk weggevaagd. En na de Tweede Wereldoorlog probeert de wereld eigenlijk uit te zoeken van wie is hier nou de grote baas aan het worden. Dat was de laatste jaren was dat Amerika en de Sovjet-Unie, maar alles schuift nog op dit moment op aarde. Het Midden-Oosten, dat zijn voornamelijk moslimlanden. Toen de islam ontstond, toen zijn ze ook altijd actief joden gaan treiteren, vermoorden, discrimineren. Als je kijkt naar die landen kun je zeggen, ja, het zijn voornamelijk woestijnculturen waar niet veel gebeurt. Er zijn als gemene mensen die zeggen van het zijn landen die hangen nog half in de middeleeuwen. Ja, de Heer beloont je niet als je tegen Israël bent. En na de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk alle Joden uit moslimlanden vermoord of gedeporteerd. En die gedeporteerden leven nou voornamelijk in Israël. Dus die zijn echt helemaal niet zo vriendelijk gestemd tegen de islam. Rusland is niet echt een gezegend land met veel vrede en voorspoed de laatste eeuwen. Maar Joden zijn er altijd gruwelijk vervolgd geweest. Duitsland, nou dat weten we natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog. Het kostte Duitsland uiteindelijk 16,5 miljoen Duitse levens door wat ze hebben gedaan met het Joodse volk. En alle andere ellende over Europa. 16e eeuw was Spanje, was het grootste rijk op aarde. Maar dat was een katholiek rijk. Een door en door katholiek land waar mensen met een Bijbel en met een bijbelgelovige leer werden vervolgd en verbrand op de brandstapel. Maar ook Joodse mensen werden gedwongen om katholiek te worden en werden ook vervolgd en vermoord. Na een paar generaties was het hele rijk, wat begonnen was door iemand die uit Vlaanderen kwam, Karel de Vijfde. Dat was de stamvader van het grote rijk. Werd overgenomen door zijn zoon Philips II. En bij het leven van de zoon Philips II was het hele rijk failliet verklaard. Had geen geld meer en is in elkaar gestort. En tot op de dag van vandaag is Spanje eigenlijk een beetje armetierig land in Europa. Napoleon ging een heel andere kant op. Napoleon die zei van nu af aan, in mijn rijk gaan we alles anders doen. We gaan niet meer denken zoals naar de Bijbel met weken van 7 dagen. We gaan denken in weken van 10 dagen, decades. Alles in het Rijk moest eruit zien zoals in het Romeinse Rijk. En hij zei, iedereen is voortaan gelijk. Iedereen is een Fransman. Dat pikten heel veel mensen niet. Nederlanders ook. Nee, Fransman, ik ben geen Fransman. Ik ben een Nederlander. Dus die werd toen heel fanatiek Nederlander. Dat hebben we allemaal aan Napoleon te danken. Nationalisme, chauvinisme. Maar hij zei ook, Joden zijn voortaan niet meer gediscrimineerd en tweederangs burgers. Het zijn voortaan normale Franse burgers. En dat bevalt God ook niet. Want de Heer zegt, mijn oogappel mag niet opgaan in de natie. Het moet altijd herkenbaar mijn volk blijven. Dus Napoleon ging in 1812 naar Moskou. Daar was de keizer over heel Europa. En alle landen die niet waren opgenomen in zijn rijk waren bondgenoot van hem. En hij gaat met 700.000 mensen naar Moskou toe. En hij komt met 150.000 mensen die niet in hun ijsolie waren veranderd. Kwam hij weer terug. En 2 jaar later, in 1814, werd hij in ballingschap gevoerd naar Elba. Weet ontsnappen, weet in 1815 nog even 100 dagen lang keizer te zijn, weer van Frankrijk. En verliest dan bij Waterloo, wordt dan verbannen naar Sint Helena en sterft daar in 1821. Vergeten en gehaat. Je kan hoog vliegen, maar ook heel diep vallen. Dat is het grote mysterie voor de wereldse mensen, die niet snapt hoe zoiets kan. Maar als God iets niet zegent, dan gebeurt er niks. Als God niet ergens een beetje elan of zeg maar een soort vonk in geeft dat het allemaal wil lopen, dan gebeurt er niks. Dan zakt alles in elkaar. Nou, is de schrift bewaard? Dan gaan veel dingen goed. Ik roep gewoon een paar korte dingen even bij jullie in herinnering hoor. Ga eens naar Jesaja 33. Jesaja 33. Jesaja 33. Dus opgeschreven 2700 jaar geleden. Jesaja 33 vers 22. Daar staat iets over gezag en overheid. Dan zegt Jesaja, want de Heer is onze rechter. God is onze rechter. De Heer is onze wetgever. Hij geeft ons juiste wetten. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. Dus hij is onze koning. En in het geval van Israël, Israël had een theologie moeten, een theocratie moeten zijn, geregeerd door God. Dat gaat straks weer gebeuren als je terugkomt. Maar ondertussen zie je hier de driedeling van de machten van een overheid. Dat heet de trias politica, de drie poten waarop een goede overheid moet steunen. Je hebt een rechterlijke macht, je hebt een wetgevende macht en je hebt een uitvoerende macht. En die wetgevende macht is trouwens ook een controlerende macht. Je moet altijd controleren of de uitvoerende macht voldeugt. En als mensen dan ook nog in het volk mogen stemmen wie dat gaat doen, dan heet dat een democratie. De Grieken gaan er praten op dat die een vorm van democratie hebben gehad vanaf de vijfde eeuw voor Christus, maar al een paar honderd jaar daarvoor is het in de Bijbel opgeschreven. Het is een cadeau van God dat jij in een land leeft met een parlementaire democratie en een gescheiden rechterlijke macht. Dat is een grote zegen. Ik heb al veel gesproken met vluchtelingen uit allerlei landen die hier in Nederland wonen. En als je dan op straat staat, dan zeggen ze die democratie van jullie, die deugt niet. Je hebt helemaal een sterke man nodig. Oh, kijk maar in de geschiedenis hoeveel sterke mannen, hoeveel doden die op hun geweten hebben. Alleen als de mensen zelf heel goddeloos zijn in een land, dan kiezen ze vaak heel beroerd. Dat is even een... Maar dat heeft vaak weer te maken met een oordeel van God over een land. Ik ga naar 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Ik plant gewoon heel veel ideeën in de mensen hoofd die naar deze opname luisteren. Of jullie hier zo. En jullie hebben verstand genoeg om dingen verder uit te zoeken als je er meer over wil weten. 2 Korinthe 3. Vers 17. Daar staat te lezen. De Heer nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Waar God de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Met andere woorden, als je hier een tijdje over nadenkt. Als ergens een land is met een goede Bijbel, en daardoor komen mensen tot geloof, en er ontstaat een gezonde gemeente, dan is daar een gemeente die als afgezant van Jezus Christus het werk voor de Heer doet. En als ze dat goed doen, dan komen steeds meer mensen tot geloof. En gisteren hebben we ook de hele dag geëvangeliseerd in de hoop nog zielen te redden. We weten wat voor tijdgevricht we leven, dus we krijgen hier geen grote goddelijke opwekkingen meer. Nee, de Heer komt zo terug. Maar je mag altijd proberen zielen nog te behoeden voor een eeuwige hel. Maar in de geschiedenis kun je zien waar de gemeente groeit, dan heb je dus een toename van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, daar ontstaat een vrij land. Ik zeg altijd heel vaak, Nederland is een land onder VVV, vrijheid, vrede, voorspoed. Als er een land is geweest waar we dat konden zeggen, is dat hier geweest. En niet om ons op de borst te kloppen, want het is geen mensenverdienste. Het is een verdienste van de Heer met zijn woorden en de Heilige Geest die werkt in een volk. Gerechtigheid verhoogt de volk, zonde is een schandvlek de natie. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. En als je hier een vaste bezoeker bent, dan kun je het wel dromen hier bij mij. Maar we leven nu in een tijd gewricht waarin alles wat normaal leek in dit land van goed en recht en eerlijkheid blijkbaar allemaal niet meer geldt. De meest normale dingen worden allemaal ter discussie gesteld. Het zijn echt godloze dagen. En als je leest in 1 Timotheus 2, vers 1, dan kunt u lezen. Ik vermaan dan voor alle dingen, dus voor al het andere, vermaant de Heer dat de gemeente... Dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Dus we hebben eigenlijk tijd tekort elke dag om allerlei voorbeden te doen voor allerlei zielen en mensen die we kennen. Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij in een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dus bid voor overheden en ieder die in hoogheid zijn, zodat de gemeente met rust wordt gelaten. Niet omdat we dan een vredig leven mogen leiden, nee, zodat we dan het werk voor de Heer kunnen doen. Want als je dat in vrede kunt doen, zonder vervolging, gaat het een stuk makkelijker. Gisteren in Enschede was het een stuk makkelijker dat je tussen allemaal opstandige moslimjeugd het evangelie uit kon preken, dan dat je dat in Pakistan of Afghanistan had kunnen doen. Dan was je al binnen 2 minuten doodgeslagen. Dus als er iets is wat de gemeente moet doen, is het bidden voor een overheid en voor zielen. 3. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zalig maken. Dat bevalt de Heer als wij dat doen. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen? De Heer wil graag dat mensen gered worden en tot kennis de waarheid komen. Dat is ook een mooi vers tegen Calvinisme. Die denkt dat alleen maar een selectie van zielen is gepredestineerd in een wereld, in een geschiedenis voor onze geschiedenis. De Heer wil eigenlijk dat ieder tot geloof komt en gered wordt. Maar mensen mogen zelf kiezen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en de mensen, de mens Christus Jezus. Je kan eigenlijk stellen, in een land die ooit is gevormd onder de Bijbel, als het uiteindelijk slecht gaat in een land, komt het altijd omdat de gemeente het woord van God heeft verworpen, heeft vervalst, niet meer goed navolgt en niet meer bidt. En niet meer uitgaat en niet meer preekt. Dan stort alles in een land in elkaar. En vaak 2 keer slechter als een land dat de Bijbel nooit gekend heeft. Het allermooiste voorbeeld in de geschiedenis is wel Duitsland. Die notabene begon met de Lutherbijbel in de 16e eeuw. Maar heb je de schrift bewaard, gaat alles goed. Kijk, ik ga hier nou niet te ver lang over praten, maar ik heb hier dat schema. Hè, jullie kennen dat wel. En dit is een schema over wat er is gebeurd met goede Bijbels en slechte Bijbels. Deze hier. Dus, je hebt hier Europa. En dit is de geschiedenis van de Bijbel. Het woord van God. Heel schematisch. Blauw is de goede Bijbel. Rood is de slechte Bijbel van Rome. Die is ontstaan in Alexandrië en in Rome. En die rode Bijbels, die corrupte Bijbels, dat is tegenwoordig de opmaat voor de meeste kerken op aarde. Het is de Laodicea-tijd, omdat ze een gecorrumpeerde, slechte Bijbel hebben met duizenden corrupties. Een moderne Bijbel die is op 40.000 plekken anders dan een echte Bijbel. Gaat het niet goed met de gemeente, gaat het niet goed met de landen waarin die gemeente leeft. De echte Bijbel is ontstaan hier in Israël via Antiochië. Naar Constantinopel gegaan, de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. In het Oost-Romeinse Rijk had je dus de orthodoxe kerk, die hadden de goede Bijbel. In het West-Romeinse Rijk had dus die slechte Bijbel van Rome, de Vulgaat. Maar het Oost-Romeinse Rijk, die kerken die vervielen uiteindelijk ook allemaal in liturgieën en allerlei religieuze handelingen die niks met de Bijbel te maken hadden. Dus de Heer die stuurt als straf over dat Rijk, de islam. Dat Rijk valt, maar al die manuscripten die gaan naar Europa. En dan is er op een gegeven moment iemand als Erasmus van Rotterdam, een Nederlandse filosoof, die al die manuscripten gebruikt om daar een tekstkritische editie van te maken, een Textus Receptus. En dan heb je, omdat Erasmus niet zijn bibliotheek uitkomt, dan heb je een man die wel de moed heeft om iets te doen, dat is Maarten Luther, en dan komt alles bij elkaar. Je hebt een man, de juiste man op de juiste plaats, Luther. De boekdrukpers is uitgevonden en er is een Textus Receptus, zodat er een goede uitgave kan worden gemaakt. Een tekstkritische uitgave van het Nieuw Testament. En dan komen er miljoenen Bijbels op aarde. Dat begint in het Duits, dat gaat heel snel ook naar het Nederlands, dat gaat ook heel snel naar het Engels. En in de eeuwen ervoor zijn al goede Bijbels als geschreven manuscript al hier in deze gebieden gekomen, rondom de Noordzee. Ook hier in de Nederlanden, ook in Engeland. En dat verandert alles. Waar veel Bijbel komt, gaat alles beter. Na 1500, als je geschiedenis studeert, dan begint altijd een nieuwe tijd. Dus 500 tot 1500 zijn de middeleeuwen. Voor 500 is de oudheid. Na 1500 begint de nieuwe tijd. Wat gebeurt er met de nieuwe tijd? De Bijbel komt met miljoenen exemplaren onder de mensen en dan gaat de zon op voor de mensheid. Alles gaat hem beter. Wordt die Bijbel weggegooid? Oorlog, kommer en kwel, ellende. Wij profiteren nog altijd in Europa de zegeningen door die Bijbel en het niet vervolgen van Joden voor een bepaald deel in een bepaald aantal landen in Europa in de vorige eeuwen. Oké. Zoals ik al zei, voordat die Bijbel gedrukt werd, is de Bijbel ook als geschreven manuscript in allerlei exemplaren hier naar deze gebieden gekomen. Dat heb ik al eens vaker over verteld. En een jaar of 10 geleden al was er een Brits historicus, zijn naam is Michael Pye. Die schreef een boek rondom de Noordzee. Het is een Brits boek, dus voor de Engelstaligen, ik zou zeggen, koop het en lees het. Het mooie is, die man is geen christen, verre van dat. Maar het valt één ding op. Hij zegt, de hele wereld wil nou ons systeem kopiëren. Die wil eigenlijk onze parlementaire democratie en ons rechtsstelsel nadoen. Wat ooit is ontstaan vanaf de vroege middeleeuwen in de landen rondom de Noordzee. Nederland, België, Scandinavië en Engeland en Noord-Duitsland. Iedereen wil dat graag nadoen. Het komt als hun alleen niet zo goed uit de handen. Het woord van God staat er niet achter en dan gaat het niet goed. Die schrijver van het boek overigens is geen christen. Dus die komt ook niet tot de conclusie van waarom kan dat? Hij loopt zich ook niet op de borst te kloppen dat alle mensen hier beter zijn van de rest van de wereld. Hij zegt gewoon, hier zijn een aantal dingen gebeurd die de hele wereld nu acht als dingen die we willen navolgen. Omdat hij dus niks weet van de Bijbel. Maar als jij een bijbelgelovige bent, dan kun je inderdaad de conclusie trekken. Het woord van God is hier gekomen en dan gebeurt er iets. Ik kan er gewoon een paar dingen noemen. In de vroege middeleeuwen was Europa behoorlijk chaotisch. Waar begint voor het eerst weer een geldeconomie? Waar geld als een abstracte tegenwaarde voor producten wordt gezien. En dat mensen daar vertrouwen in hebben. Jij komt met iets, wat is dat? Ja, dat is geld. En dat is zoveel pelzen van jouw waarde. Oké, dan geef me dat geld maar. Dat ontstaat hier in dit gebied. Dat heet de Friese handel. Vorige week waren we in het museum in Leiden, hebben die muntjes nog gezien. Die muntjes liggen door heel Europa heen, tot aan Moskou aan toe. Maar de moderne geldeconomie is hier begonnen. Ordening. De Bijbel geeft ordening. God is een God van orde, geen chaos. Er was een Britse monnik, die leefde eind 7e eeuw. Venerable Bede, de eerbiedwaardige Beda noemen ze hem in Engeland. En die Beda die zei, ik wil eigenlijk gaan berekenen wanneer Jezus Christus is geboren. En hij komt dan uit op een gegeven moment op het jaar nul. Dat is het geboortemoment van Jezus Christus. Hij heeft ze maar een paar jaar verrekend. Want Jezus is een paar jaar voor het jaar nul geboren. Maar het was een hele dappere poging. Maar dat hebben we aan die meneer te danken. Omdat hij het woord van God heeft. Rond het jaar 700 begint hij dus de jaartelling te berekenen. Die we nu nog altijd hanteren. Nog wel, want in veel westerse landen hebben ze inderdaad dat al voor en na Christus afgeschaft. En dat weten jullie wel. Men had hier ook door van, we zijn christenen, dus we willen bijvoorbeeld Pasen vieren, we willen Pinkster vieren. Hoe moet je die data berekenen? Hoe doen die Joden dat? Ja, die keken naar de maanstanden, de volle maan en dan zoveel dagen erbij tellen en dan heb je Pasen en 40 dagen daarna dan heb je Pinkster. Dat was ook in die tijd dat men hier voor het eerst ging nadenken, omdat ze de schrift hadden, van we moeten kijken naar de maan. En dan moeten we gaan berekenen wanneer het Pasen wordt, wanneer het Pinkster wordt. En omdat ze toch de hele tijd naar de hemel liepen te staren, gingen ze daar ook gewoon verder mee. De Bijbel geeft wetenschap. Je had hier ook allemaal kloosters in Ierland. En die Ieren, die zeiden van, dit is een heel waardevol boek. Het zijn wel heel veel letters. Je moet begrijpen mensen, vroeger had je geen leestekens, had je geen hoofdletters, had je geen alinea-indeling. Je had gewoon allemaal letters achter elkaar. Dus zij beginnen hoofdletters te bedenken. Punten, komma's, alinea-indelingen. Om een tekst te ordenen. Ordening. Waar het woord van God komt, komt ordening. Er werd een enorme waarde toegekend. Niet alleen aan dit boek, maar ook aan andere boeken met informatie. Kennis, waarheid, dat was goud waard. Dat was ontzettend belangrijk, want mensen wilden leren, wilden weten wat waar is en niet waar. In al die landen hier had men ook een eigen lokaal rechtssysteem. Hier, wij zijn nou hier, wij zijn Friezen hier, en hier had je al het oud-Fries recht. De Franken hadden hun eigen recht, hadden allemaal hun rechtssystemen. En ook in die tijd, in de vroege middeleeuwen, dan worden die rechtssystemen, die worden allemaal opgeschreven, die worden gebundeld en die worden vergeleken met de Bijbel, want daar staat de wet van Mozes in. Men wilde weten wat is deugdelijk in de ogen van God en wat is niet deugdelijk. En na 1200 wordt ook nog het Romeins recht erbij gehaald. Het Romeins recht van keizer Justinianus uit de 6e eeuw na Christus, die ook al een rechtssysteem opstelde met de Bijbel in de hand. En dat wordt nog altijd gebruikt, heden ten dagen, 2024. Ons rechtssysteem, onze grondwet is gebaseerd op de Bijbel, het Romeins recht en het gewoonterecht wat in die tijd leefde toen de Bijbel hier kwam. Boeken waren belangrijk en dat hebben wij altijd moeten leren vroeger. Ja, maar in de middeleeuwen kon eigenlijk niemand lezen, alleen een paar monniken. Nou, daar komt men wel wat op terug, want er waren meer mensen die konden lezen dan altijd werd gedacht. En als mensen konden lezen, wilden ze altijd heel graag het woord van God hebben. Aan de late middeleeuwen kon iemand als een timmerman of een loodgieter, die kon met 2 maandlonen kon hij een Bijbel kopen. En dat was dan, er waren de eerste gedrukte Bijbels zonder allerlei opmaken, en versieringen en toestanden. Daar kun je 1 ding uit concluderen, omdat die verkooplijsten bestaan. Er was een enorme leeshonger onder mensen die dat konden doen. En die lazen het voor aan hele grote groepen mensen die niet konden lezen. Maar dat waren er meer dan dat je dacht. Vroeger, en op grote delen van de aarde nog altijd, had je 2 soorten mensen. Je had het volk en je had de adel. En die adel kon je verdelen onder een koning en zijn edellieden. En het volk kon je verdelen onder vrijen en horigen of slaven. In dit gebied heb je dus mensen die kunnen iets. Die hebben een bepaalde gave, die hebben een bepaalde ambacht. Bijvoorbeeld een goudsmid. En een goudsmid die heeft dan de vaardigheid om goud te zuiveren, te pureren en daar iets moois van te maken. En die kan dan gewoon eisen van die adel dat hij als vrij mens zijn eigen lot mag bepalen in plaats van dat hij onder die edelman staat. Dus wat ontstaat hier in dit gebied, in die middeleeuwen? Middenstand, middenklasse. De middenstand is de banenmotor van de aarde. In elk gezond land heb je een elite die de baas is. Je hebt het volk die werk nodig heeft en die werken bij een middenklasse die geld verdienen en het geld gebruiken om te investeren om een bedrijf op te richten. En die hebben dus mensen nodig om te werken. Maar die staan niet als slaaf onder een baas. Die zijn eigen zelfstandigen. Dat heet de middenklasse. En de grote motor achter elke gezonde natie, met een, waar dan ook uiteindelijk een gezonde gemeente kan komen met een goede Bijbel, dat is een middenklasse. Die bijvoorbeeld kan zeggen van, dus jullie hebben geld nodig om 100 Bijbels te laten drukken. Nou, maak je geen zorgen, ik zorg dat je het geld krijgt. Als landen uiteindelijk dan weer vervallen tot dictatuur, het eerste wat altijd gebeurd is dat overheden de middenklasse kapot willen maken, omdat de middenklasse een dictatuur altijd weer kan afstoten. Middenklasse moet altijd kapot. En dat zie je ook in democratie als nu tegenwoordig. Linkse overheden, die weten altijd maar 1 ding te bedenken, om snel aan geld te komen. Middenstand moet zoveel belasting betalen, zoveel men maar wenst. Maar dan kan de middenstand eigenlijk niet meer bestaan als bedrijf. Dat zien we ook met de boerenstand hier in Nederland en heel veel bedrijven die zeggen van ja, als het zo doorgaat, dan verdwijnen we hier. Goed, dat ontstaat dus in die middeleeuwen, dankzij die Bijbel, rondom de Noordzee. Trouwen uit liefde is iets heel normaals, nietwaar? Je vindt iemand die je leuk vindt en je kan het met elkaar uithouden, dan vraag je iemand ten huwelijk. Dan ga je trouwen uit liefde. Dat is een idee dat ontstaat ook rondom de Noordzee in de middeleeuwen, als de Bijbel er is. Daarvoor had je alleen maar gearrangeerde huwelijken. Families die op die manier elkaar versterkten. Builenpest. Jullie hebben allemaal al gehoord van de builenpest in de 14e eeuw. Een derde deel van Europa stierf door de builenpest. Dat is een van de grootste crisis die er ooit is geweest. Builenpest bestaat nog op aarde. Er zijn nog landen op aarde waar mensen nog altijd builenpest krijgen. Er is maar 1 continent op aarde waar de builenpest verdween op een gegeven moment. Vanaf de 17e eeuw. Of laten we zeggen de 18e eeuw. Is Europa. Europa onder de schrift. Toen verdween de builenpest. Toeval natuurlijk. De moderne wereld met zijn vrije handel is ontstaan rondom de Noordzee. Het idee dat iemand zelfstandig handel mag drijven. En met het geld dat hij verdient weer kan investeren om weer iets nieuws op te bouwen. Dat ontstaat daar. Zonder dat een hogere overheid gaat zeggen, maar jij bent mijn dienstknecht, dus jij geeft mij jouw geld. En er waren ooit een keer een paar economen uit Singapore. Singapore is een van de rijkste stadstaten op aarde. En die zeiden van, hoe bestaat het toch dat een paar landjes uit Europa, zoals Nederland, in de 17e eeuw de hele wereld overheersten? Nou, dat kwam omdat daar mensen waren, die waren vrij ondernemer. Die vreesden God en die hadden de Bijbel. En die verdienden veel geld en die konden ermee doen wat ze wilden. En die waren niet bang dat een overheid hun geld zomaar kon afpakken. Er moest wel belasting worden betaald, maar je was je eigen vrije mens. In Singapore is niemand vrij. Singapore is de laatste jaren steeds beter gegaan omdat de dictator van Singapore mensen in zijn rijkje steeds meer individuele vrijheden geeft. En de eerste reden dat het in één keer heel goed ging in Singapore was dat hij zijn bevolking zei: het geld dat jullie verdienen is van jullie. Ik mag het niet zomaar van jullie afpakken. Dat is toch logisch, toch? Nou, in heel veel landen is dat niet logisch. Dus dan gaan mensen ook harder werken. Want als die dictator het niet zomaar vanaf kan pakken, dan wil ik ook wel mijn best doen om het beter voor mezelf te krijgen. Maar het is iets weer wat men imiteert van Europa. Ik probeerde gisteren ook duidelijk te maken aan die meneer op straat. Individuele vrijheid, dus dat jij ertoe doet, hebben te danken aan de schrift. We hebben net gelezen in 1 Timotheüs 2 dat de Heer zegt: bid voor alle zielen. Alle zielen doen er voor mij toe. Alle zielen zijn het waard om behouden te worden. In de meeste culturen en tijden en religies op aarde ben jij deel van een collectief. En dat collectief moet een of ander doel dienen. Een keizer, een koning, een dictator, een afgod. Maar jij doet er niet toe. Je moet gewoon je plek kennen. Dat is bijvoorbeeld een van de kerngedachten ook van China. In China moet je gewoon deugen. Je moet een deugdzaam mens zijn in jouw cultuur. Jij staat ter bevoegdheid voor het collectief. En de laatste jaren is er wel eens een documentaire van een Nederlandse journalist. Die kan heel goed Chinees spreken. En die bezoekt de Chinese gemeenschap over de hele aarde. Die op dit moment overal in de wereld gaan investeren en gaan werken. Want gebod nummer 1 voor een Chinees is: jij moet succesvol zijn. Jij moet succesvol zijn voor je familie, voor je land. Want anders heb je gefaald. Want je bent een deel van een collectief. En hier denken wij van: nee, ik woon in een land. Ik ben mijn eigen persoon. Ik ben waardevol in ogen van God, als het goed is. Ik ben belangrijk. En ik ben hier inderdaad om het beste van te maken in mijn land. Zo hoort het te zijn. Als mensen goddeloos worden en het boek weggooien, dan denken ze alleen nog maar aan zichzelf. En dan lopen ze alleen maar te kruisen en te piepen en te demonstreren op de straten. Dat ze hun zin niet krijgen. En daarom heb je op dit moment zo'n chaos hier in het land. Met de overheden en de verkiezingen. Goed. Wij leven nu in Nederland. Dat is na de middeleeuwen begonnen als de Republiek, de Verenigde Nederlanden. In de middeleeuwen had je al de Friese provincie, dat heette dan Goen. En dat was een gebied zeg maar van Zeeland tot Denemarken, later van West-Friesland, Noord-Holland tot en met Denemarken. En dat was al een aanzet om daar een land van te maken. En daar hangt een kaart waar je dat op kan zien. Dat mislukte. Het was nog niet de bedoeling van Heer dat dat iets moest worden. Want de Bijbel was er nog niet in massale aantallen. Dan komt de Bijbel onder de mensen. Je hebt hier allemaal mensen, veel mensen die als baptist, als bijbelgelovige de Heer willen navolgen. Er is een opstand tegen het katholieke regime. Er worden ongeveer 50.000 christenen vermoord op een bevolking van 1 miljoen mensen. En dan wordt in 1579 de Unie van Utrecht gesloten. Dat is de basis, de juridische basis van het huidige Nederland. 7 gebiedjes die we zeggen: we gaan met elkaar samenwerken. We gaan een land worden. Maar nog wel onder de soevereiniteit van een Spaanse koning. Maar dat gaat niet werken. Dus 2 jaar later, op 26 juli 1581 wordt de Acte van Verlatingen opgesteld. En de Acte van Verlatingen zegt: wij stappen uit het rijk van de Spaanse keizer, de Spaanse koning. Wij gaan gewoon daar voortaan zelf verder. Want die Spaanse koning is een tiran. En een koning moet voor zijn volk leven. Je hoort over zijn volk te heersen en hoort niet een tiran te zijn over het volk. Zoals Saul ook een tiran was en Saul moest dus weg. Dus 1581, 26 juli, is eigenlijk de belangrijkste feestdag in Nederland. Is ook officieel een feestdag, alleen dat weet helemaal niemand, want iedereen heeft toch een vrije zomer. Iemand die daar vooraanstaand persoon is Willem van Oranje. Dat is de eerste persoon die wij dan zien als een soort leider van deze republiek. En die schrijft dan 2 jaar later weer, 1581, uit hetzelfde jaar, 1581, een apologie. Dat betekent dus een excuus. Een apologiegeschrift waarin hij dus verdedigt waarom hij dus heeft gebroken met koning Filips II van het Spaanse Rijk. En hij propageert vrijheid en verdraagzaamheid. Hij zegt ook: als wij als land onafhankelijk worden, moeten mensen die anders denken dan wij niet automatisch worden vermoord of vervolgd. Mensen moeten zelf weten wat ze willen geloven. Het is niet zo dat iedereen kan zeggen, we moeten dit doen of dit doen in het land. Nee, we zijn goede christenen en katholieken worden hier gedoogd. Enzovoort enzovoort. En de filosoof moet niet gekke dingen zeggen als er is geen God, want dat is dwaasheid. Maar over het algemeen het idee dat iedereen zelf mag weten wat hij wil, dat is een revolutie. En zo is Nederland dus een land aan het worden, wat op dat moment dan een bijbeldruk hotspot wordt voor de wereld. De Republiek de Nederlanden is een land vol met drukkerijen overigens, met veel grote steden waar allemaal boeken worden gedrukt. En de meeste bijbels op aarde worden hier gedrukt, omdat het kan. Dus landen waar de bijbel verboden is, zoals het katholieke Spanje of Portugal of noem maar op, die bijbels worden in die talen hier gedrukt en dan daar naartoe verscheept. De Heer die ziet dat, die zegent dat. En is Nederland dan een democratie of zo op dat moment? Nee, het is geen democratie. Dat zijn 7 landjes die met elkaar samenwerken, met 1 centrale overheid, de Staten-Generaal in Den Haag. Maar in feite is Nederland dan een oligarchie, oftewel een land dat wordt bestuurd door rijken. Alleen het revolutionaire eraan is, het zijn niet alleen edellieden, maar ook middenstanders die heel rijk zijn geworden. Dus gewone mensen die door hard werken rijk zijn geworden en 1 keer mee mogen besturen met het land. Dat is ongekend in de geschiedenis, dat is nooit eerder gebeurd. En de meeste mensen ook die het echt voor het zeggen hier in het land, dat zijn stadsbesturen. Dus de burgemeester van Amsterdam is een van de belangrijkste mensen in de hele republiek. Normale mensen kunnen dus doorgroeien. Nou, dat systeem wat hier ontstaat, ik zal het heel kort zeggen. Heb je de stadhouder Willem III van Nederland, die trouwt met een Engelse prinses. En in 1688, als dan de Engelse koning die er dan zit. Hoe ga ik het snel vertellen? 1688 gaat Willem III met zijn Engelse prinses, zijn vrouw, naar Engeland toe met een leger van 30.000 ambtenaren. En ze stoten de Engelse koning van de troon, dat heet de Glorious Revolution. En dan wordt in Engeland ook een nieuw systeem geïnstalleerd, wat heel veel lijkt op het Nederlands systeem. Vanaf dan is niet meer alles in handen van een adel, die daar alleen maar zit omdat ze ooit zo geboren zijn. Maar ook andere invloedrijke mensen mogen dan meeregeren. En om geen opstand te krijgen onder die Engelsen, wordt er niet bij gezegd dat dat wordt geleerd door 30.000 Nederlandse ambtenaren. Dus het systeem wat hier begint, in de Nederlanden, dat wordt dan ook geïnstalleerd in Engeland. Dat heet de Glorious Revolution. En dat betekent dat steeds meer mensen gelijkberechtigder worden. Hieruit komen ook de ideeën voor trouwens dat slavernij moet worden afgeschaft. Want dat hebben ze geleerd van de Bijbel. Er is maar 1 gebied op aarde waar men ooit dacht, slavernij mag niet, dat moeten we afschaffen. Dat is begonnen in Europa. Dat is wel heel zuur als je nou bedenkt hoe inderdaad daar nou zoveel ruzie over wordt gemaakt. Dat doen ze niet de landen waar men dat niet wil horen, zoals in moslimlanden of in Azië. Goed. 1776, Amerika wil ook onafhankelijk worden en die gaan dus naar Nederland toe om te vragen, hoe doe je dat nou? Op een bijbelse manier je tiran naar huis sturen, de koning van Engeland, en daarmee wegkomen. Nou, dat vraagt Benjamin Franklin, die vraagt het aan de filosoof Luzak in Leiden. En die zegt, nou kijk maar naar onze akte van verlatingen. En de Engels-Amerikanen die kopiëren dat, die noemen dat de Declaration of Independence. Die ligt in de Washington Library in Washington. Dat is eigenlijk de start van hun natie. En die hebben ze gekopieerd van de Nederlandse akte der verlatingen. En eigenlijk is de Verenigde Staten een kopie van de Nederlandse Republiek. En die zetten dat systeem verder. Vrijheid van individu, vrijheid van geloof en geen jodenvervolging. En alleen Amerika wordt gewoon veel groter en wordt veel machtiger. En is dan later in staat, als er een staat Israël komt, om Israël in stand te laten houden. Ik las het vanochtend ook weer in de krant. Gisteren geen tijd gehad om kranten te lezen. Ik bladerde hem even door en die zie ik. Israël kan alleen maar blijven bestaan omdat Israël altijd onvoorwaardelijk wordt gesteund door Amerika. Ja, en daarom is Amerika er ook. Als Amerika niet meer Israël zou steunen, is Amerika binnen een paar jaar geïmplodeerd. Want dan is er geen enkele reden voor de Heer om dat land nog te zegenen. Alles wat ik nu vertel. Oh ja, ik vertel nog even een klein feitje. 1789 heb je de Franse Revolutie. Want die kijken wel, die zien we wat er allemaal gebeurt hier. Het volk neemt de macht. Oftewel, de rijke mensen nemen de macht. En die zetten de adel af. Die zetten de koning af. Alleen ze doen het niet met een bijbel. Dus de Franse Revolutie is een bloedige revolutie. Lodewijk XVI en Marie Antoinette die worden onthoofd. Heel veel mensen worden onthoofd en het is een hele bloedige terreur. En wat ontstaat uit die bloedige terreur? Een katholieke dictator, Napoleon Bonaparte, die keizer wordt van Europa. Het is een type van antichrist. En uiteindelijk als hij weer verdaan wordt, verslagen wordt, mag de katholieke kerk weer de Jezuïetenorde openlijk door Europa zijn gang laten gaan. En dat begint eigenlijk Rome weer zijn laatste opmars na de grote verdrukking toe waar we nu dus voor afwachtende zijn. Maar bij alles wat ik nu verteld heb, want ik ben bijna klaar om mensen. Wat gaf de doorslag bij dat alles? Dit boek, de Bijbel. De Bijbel en alleen de Bijbel. Als je kijkt naar de aarde, dan zie je, je hebt volken. En die komen op en die gaan. En die volken die zijn over de hele aarde verdeeld en die zijn verdeeld in duizenden talen. En die duizenden talen zijn we verdeeld in duizenden dialecten, honderdduizenden dialecten. Je ziet altijd hetzelfde. Is er geen Bijbel, dan gaan die volk allemaal teloor en die gaan op in weer een grotere gehele, een grotere talen. Heeft een volk een Bijbel, dan blijft zijn taal geconserveerd. Kijk, heb je een kaartje? En dit is, ik hoop dat jullie het kunnen zien, dit is Centraal-Europa. Nederland, België, Frankrijk. Zwitserland. En je ziet hier de Nederlandse, Friestalige en Duitsstalige mensen. En hier zie je hoe ze vanaf de middeleeuwen steeds verder naar het oosten trekken. Dus alle Slavonische volken hier, de Sorben, de Wenden, de Polen, de Kasjuwen, die beginnen steeds meer opgenomen te worden door de Duitse mensen en die gaan Duits spreken. Als je nou eens Duitsland komt, heb je heel veel mensen die hebben een achternaam die eindigen op I. Bijvoorbeeld Kaczynski, dat is een hele normale naam, maar dan kun je weten dat hun voorvaderen vroeger, die waren Pool. Dat begon ook hier met Bohemen en Moravië en Slowakije, Tsjechië en Slowakije. Die zouden ook helemaal worden gekoloniseerd door het Duits en verduitsen. Maar omdat je hier al de Hussitenbeweging had, al een soort pre-reformatiebeweging, met een eigen Bijbel in het Tsjechisch, heeft God dit volk bewaard en de taal bewaard en de cultuur bewaard. Door de Tsjechische Bijbel bestaat nog Tsjechisch en Slovaaks. Waar het woord van God is, daar wordt een volk gezegend. You never heard that, I guess. Right. Oh, ik moet Nederlands praten, ik neem het op. Hè. Kijk, even heel snel, hoor, want ik vind het altijd veel te leuk. Heeft te lang in het licht hangen, dus het kaart is een beetje verbleken. Kijk, dit is Nederland. Daar ligt België. Daar ligt Duitsland. Maar jullie zien heel andere kleurtjes. Het blauwe, dat zijn alle Nederlandse dialecten. Dit groene zijn alle Neder-Duitse dialecten. Dit rode, dat zijn alle Friese dialecten. In het hele gebied van Nederland, in het noorden van België, daar spreken ze nu de eenheidstaal Nederlands. En er is ook een eenheidstaal voor het Fries. Maar nog tot heden ten dagen kun je de Nederlandse taal in ongeveer 600 dialecten onderverdelen. En de Neder-Duitse talen die gaan helemaal door tot aan Polen, ook in honderden dialecten. En het Fries wat wordt gesproken in Nederland en Duitsland kun je ook in allerlei dialecten verdelen. Wat heeft nou de Bijbel gedaan? De Bijbel heeft ervoor gezorgd dat die mensen verenigd werden. Hun talen bleven wel bestaan, maar uit die enorme chaos van dialecten ontstond een orde, een eenheidstaal. God geeft orde, maar wel een eigen taal. Niet de taal van Rome. Dus vroeger werd wetenschap bedreven in het Latijn, dat is de taal van Rome. En toen de reformatie kwam, toen zeiden ze, nee, je moet nou op de universiteiten gaan onderwijzen in je landstaal. In het Nederlands, in het Duits, in het Engels. Heden ten dagen zeggen ze, ja, we moeten weer één taal hebben op universiteit, het Engels. Dat is de universele taal. Engels is voornamelijk voor 70% de Romaanse taal. Dat komt weer in de buurt van Rome. Dus alles komt altijd weer terug. Hebben ze niet door wat ze eigenlijk weggooien als je je eigen eenheidstaal overboord gooit. Dan haal je gewoon gaas op de hals. Iemand die naar deze opname luistert, denk ik, van, wat gebeurt hier allemaal? Het gaat allemaal veel te snel. Maar je ziet er allemaal tekstjes in geschreven. Lucas 15, vers 20 en 21 uit de verloren zoon. En hier staan ongeveer 120 versies op in allerlei dialecten van de verloren zoon. In het Fries, in het Neder-Saxisch, of Neder-Duits en het Nederlands. En omdat het Fries op een gegeven moment een goede Bijbel had, is het Fries nog bestaande. Het Nederlands had een goede Bijbel en heeft het nog altijd. Dus er staat een Bijbel. Dus Nederlands bestaat nog in ruim 25 miljoen mensen op aarde. Het Neder-Duits had na Luther, na het Duits, notabene de eerste reformatiebijbel. Maar die wordt sinds de 19e eeuw niet meer gemaakt. Dus het Neder-Duits wordt alleen maar door een paar miljoen mensen als dialect gesproken. Tot een grote ergernis. We waren gisteren in Twente. En ik heb er allemaal nog een paar mensen Twents tegen me horen spreken. Maar de rest van de dag was het allemaal Nederlands en Duits wat ik hoorde. En Arabisch trouwens. En Turks. Is er geen Bijbel, heb je chaos. Nou, dan kom ik tot het einde. Dan heb ik lang genoeg gesproken, denk ik. Als een Bijbel wordt vervalst, of als een Bijbel wordt weggegooid, wat is dan het lot voor een land? Nou, blader eens naar Spreuken 28. Spreuken 28. Vers 1 en vers 5 lees ik. En vooral het eerste lid van vers 1 is hier in dit geval interessant. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is. Maar elke rechtvaardig is moedig als een jonge leeuw. Dus goddeloze mensen vluchten. Waar vluchten ze naartoe? Waar ze niet worden vervolgd. Op dit moment hebben we heel veel mensen in het land die als vluchteling hier naartoe zijn gekomen. Die met van alles en nog wat niet eens zijn in het land. Maar ze zijn hier ooit naartoe gevlucht omdat ze in een dictatuur zaten. In een moslimdictatuur, in een hindoe-dictatuur, in een communistische dictatuur. En dan zijn ze hier. En ze hebben huisje, boompje, beestje. En dan weten ze het één keer heel goed. Niks deugt hier. Dus ze vluchten daar waar niemand wordt vervolgd. En dan wordt ze eigenlijk een vijand in je eigen huis. Een wonderlijke toestand. Je hebt ook mensen van de regenbooggemeenschap die altijd maar lopen te protesteren wat hier niet deugt. Maar ze hebben hier de vrijheid om te leven. Ze zouden in Pakistan niet niks durven te zeggen, denk ik. Wat? In Marokko nog niet eens. Wat? In Turkije nog niet eens. Wat? In Griekenland nog niet eens, denk ik. In Polen nog niet eens. Laat staan Wit-Rusland. En zo kan ik al doorgaan. Een rechtvaardige, en op dit moment zijn alleen mensen gered, gereinigd door het bloed van Christus, dat zijn in ogen van God rechtvaardige mensen, de gemeente van Jezus Christus, is moedig als een jonge leeuw. We zouden moedig horen te zijn als een jonge leeuw. Als opnieuw geboren. Maar goed, vers 5. Kwade lieden verstaan het recht niet. Dus de goddelozen op aarde, die hebben geen idee van goed en kwaad. En daarom krijg je zo verbijsterd als je het nieuws leest elke dag. Goddeloze mensen hebben niet door wat goed is of wat slecht is. Die zijn gewoon verblind. Maar die de Heere zoeken, verstaan alles. Dat is een hele mooie belofte. Maar dat is ook heel belangrijk om het goed te snappen. Als jij de Heere kent, als je de Bijbel kent, leert kennen, dan leer je steeds meer te begrijpen. En dat is de trieste tragiek van de Laodicea-tijd, dat een groot deel van opnieuw geboren gemeente helemaal niet zoveel weet van wat ze zouden kunnen weten. Ze zijn nog een baby in Christus en ze snappen heel veel dingen niet. Waardoor heel veel domme toestanden van deze wereld en zonde ingang heeft in hun geredde leven. Nou, allerlaatste tekst. Als de Bijbel wordt vervalst of wegraakt, dan komt er een oordeel van de Heer over een land. Inclusief de aanwezige gemeente. En het is mooi samengevat in Job 12. Job 12. Vers 23 tot en met 25. Job 12. 23 tot en met 25. Dat is bijna 4000 jaar geleden al uitgesproken. Hij vermenigvuldigt de volken en verderft hen. Dus God die maakt de volken groter en hij maakt ze ook weer kleiner. Hij breidt de volken uit en leidt hen. Hij maakt ze groter en hij stuurt ze. Het is Gods leiding wat zegen of verderf brengt over een volk. Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Dus je hebt overheden, je hebt leiders die in één keer heel goed weten wat ze moeten doen. En als God als oordeel het hart wegneemt, de moed wegneemt, dan heeft een overheid geen idee waar ze naartoe moeten. Wij leven ook nu in een tijd waarin we overheden hebben die niet meer visionair kunnen besturen. Ze zijn alleen maar bang dat ze de winkel kwijtraken. En dan worden ze gewoon slappe, inconsequente bestuurders. We mogen de overheid niet vloeken van de Heer, maar je kan gewoon zien, er is iets heel bijbels gaande in Nederland. En in heel veel landen op aarde waar dat ooit niet hoefde vanwege de Bijbel. Nou, het laatste vers, 25. Zij tasten in de duisternis waar geen licht is en hij doet hen dwalen als een dronkaard. Goddeloze mensen lopen rond als iemand die in het donker loopt, die in het duister is. Heeft geen idee waar die is. Als ik 's nachts wel eens naar mijn werk fiets, dan heb je hier op het platteland, dan kun je nog echt duisternis beleven hier in Groningen, dan is het echt goed donker. Het enige dat me leidt is het lampje van mijn fiets. Dat is het enige dat ik zie bij een bewolkte, duistere nacht. En een goddeloos mens die wandelt in duisternis, want het woord van God is als licht, zegt Johannes 3, en die brengt licht in een duister verstand. God doet hen dwalen als een dronkaard. En zo kunnen we deze wereld nou zien als een wankelende, beschonken, dronken wereld die geen idee heeft wat ze doen en waar ze naartoe gaan. Ja, naar een wereld onder de antichrist. Maar wij hebben nu al eeuwenlang heel veel zegen en profijt mogen genieten door de schrift van de Heer en een paar goede besluiten die de gemeente nam en het gelijkberechtigen of niet vervolgen van het Joodse volk. Als je dat niet doet, dan gaat alles mis.